gemeente van Jezus Christus, u en jij vanavond hier in de kerk en u die met ons verbonden bent buiten dit kerkgebouw, als u meekijkt of meeluistert, hartelijk welkom in deze eredienst. Vanavond gaat voor dominee Bergsoef uit Waddinxveen. Vakantie of niet, op vrijdagochtend is de kerk open tussen 10 en 12. Weet u welkom voor een goed gesprek, de stilte of gebed met elkaar. Vandaag zijn er twee collecten, de eerste voor het kerkbeheer, de tweede voor de diaconie. Voor alles wat nog komen gaat geldt, zo de Heere wil en wij leven zullen. De voorzang deze avond is 216 vers 2 en 6 uit de bundel Weerklank. Christus zal zijn woord bewaren. Zijn belofte blijft van kracht. Telt één dag als 1000 jaren, 1000 jaren als 1 dag. Nog mag iedereen ervaren hoe hij op de zondags wacht. In Gods belofte is leven. Christus komt terug en er is nog plaats in zijn koninkrijk. Over die grote dag spreekt vers 6. De rechter is de redder en het lam is ook de herder. We zingen ervan. Lied 216 vers 2 en 6. We wensen elkaar hier, thuis of ergens anders, een gezegende dienst.
Onze hulp is in de naam van de Heere, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouw blijft in eeuwigheid en die nooit loslaat het werk dat zijn hand is begonnen. Amen. Genade zij u in vrede van hem die is, die was en die komt en van de 7 geesten die voor zijn troon zijn en van Jezus Christus, de getrouwe getuige, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Laten we deze samenkomst voortzetten met het zingen van Psalm 34. En wij zingen eruit de versen 1, 2 en 3. Psalm 34, vers 1, 2 en 3. Wij blijven nu het christelijk geloof en in antwoord daarop zingen wij het vierde vers van Psalm 34. Doen wij dan nu in dankbare verbondenheid met de kerk van alle tijden en alle plaatsen, belijdenis van het algemeen, ontwijfelbaar christelijk geloof met deze woorden. Ik geloof in God, de Vader, de Almachtige, Schepper van hemel en aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria die geleden heeft. De Pontius Pilatus is gekruisigd, gestorven en begraven, neergedaald tot in de hel. Ten derde dagen weer opgestaan van de doden, opgevaren naar de hemel, zit aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader, van waar Hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, de vergeving van de zonde, de wederopstanding van het lichaam en een eeuwig leven. Amen. Wij nu bidden. Hemelse Vader, geprezen zij uw grote en heilige naam, in die door uw Zoon Jezus Christus de overwinning hebt behaald op het kwaad, de boze, de duivel en zijn rijk. En Heere, zo mogen we de gelovigen weten, zij die in Christus zijn, dat we meer dan overwinnaars zijn. Het kwaad, de zonde, de boze, ze zijn verslagen. Heere God, maar we hebben er nog dagelijks mee te maken. Met de restanten. En met het feit dat wij mens zijn in al onze broosheid, in kwetsbaarheid en zondigheid. Heere, en we moeten u ook maar eerlijk belijden dat wij ons ook zo gemakkelijk laten misleiden door het kwaad, door de zonde. Hoe blijkt daaruit ook dat wij mens zijn? En Heere, daarom bidden wij u, spreek deze avond opnieuw die machtswoorden. Heere, dat we het weer horen en weer zien en gaan geloven en dieper gaan geloven. Heere, dat onze kracht ligt in uw Zoon Jezus Christus en dat we het steeds weer nodig hebben, dat we dat horen. En dat we het steeds weer nodig hebben, Heere, dat we van genade moeten leven, anders dan redden we het niet in deze wereld. In deze wereld waar nog veel kwaad is, en het manifesteert zich rondom. En het kan ons soms wat bang te moede worden, dat we denken, wie heeft het hier uiteindelijk voor het zeggen? Heere, maar u bent veel sterker dan al het geweld en al het gedruis van deze wereld. Wees zo ook deze avond, hier waarin in het kerkgebouw waar we bijeen zijn gekomen, En wij weten ons verbonden met hen die thuis meeluisteren. Wees in ons midden door de werking van uw Heilige Geest. En laat zo het woord, uw woord, diep mogen binnendringen in ons leven, in ons hart, dat het vrucht zal dragen. Door Jezus Christus, die leeft en regeert nu en in alle eeuwigheid. Amen. We gaan lezen uit de Heilige Schrift en doen dat in het boek 1 Samuel. En wij lezen hoofdstuk 21. 1 Samuel 21. Bij lezen daartoe kwam David in Nob met de priester Achimelech en Achimelech kwam David bevend tegemoet en zei tegen hem, waarom bent u alleen en is er niemand bij u? David zei tegen de priester Achimelech, de koning heeft mij iets bevolen en zei tegen mij, laat niemand iets weten van de zaak waarvoor ik u uitzend en die ik u opgedragen heb. De jongens heb ik laten weten dat zij naar een bepaalde plaats moeten gaan. En nu, wat hebt u voor handen? Geef me 5 broden mee in mijn hand, of wat er maar te vinden is. De priester antwoordde David en zei, er is geen gewoon brood voor handen, maar er is wel heilig brood. Als de jongens zich maar van de vrouwen onthouden hebben. David antwoordde de priester en zei tegen hem, jazeker, de vrouwen zijn ons gisteren en eergisteren onthouden, toen ik erop uittrok, waren de voorwerpen van de jongens heilig en het is in zekere zin gewoon brood te meer, omdat er vandaag ander brood in de vaten geheiligd zal worden. Toen gaf de priester hem dat heilige brood, omdat er geen ander brood was dan de toombroden, die van voor het aangezicht van de Heere weggenomen waren, om er vers brood neer te leggen op de dag dat het oude weggenomen werd. Op die dag nu had iemand van de dienaren van Saul zich daar voor het aangezicht van de Heere afgezonderd. Zijn naam was Doeg, een Edomiet, de machtigste van de herders die Saul had. En David zei tegen Achimelech, hebt u hier geen speer of zwaard voor handen? Ik heb namelijk mijn zwaard niet mee kunnen nemen, evenmin als mijn andere wapens, want de zaak van de koning had haast. Toen zei de priester, het zwaard van Goliath, de Filistijn, die door u verslagen is in het eikendal, zie, dat ligt hier, in een kleed gewikkeld, achter de efod. Als u dat mee wilt nemen, neem het mee, want er is hier geen ander dan dat. David zei, zoals dat is er geen tweede, geef het mij. David stond op en vluchtte op die dag voor Saul. Hij kwam bij Achis, de koning van Gat. Maar de dienaren van Achis zeiden tegen hem, is dit niet David, de koning van het land? Zong men van hem niet in beurtzang bij de rijdansen? Saul heeft zijn duizenden verslagen, maar David zijn tienduizenden. David nam deze woorden ter harte, werd zeer bevreesd voor Achis, de koning van Gat. Daarom vertrok hij zijn gezicht voor hun ogen en gedroeg hij zich in hun handen als een waanzinnig. Hij krabbelde aan de deuren van de poort en liet zijn speeksel in zijn baard lopen. Toen zei Achis tegen zijn dienaren, zie, u ziet dat die man krankzinnig is, waarom hebt u hem bij mij gebracht? Heb ik gebrek aan krankzinnigen dat u deze man gebracht hebt om zich bij mij zo krankzinnig te gedragen? Moet deze in mijn huis komen? Dit is het woord van onze God. Voordat wij hierbij stilstaan, gaan wij zingen uit Psalm 56... De psalmen die we zingen, zoals 34 en 56, maar ook 57, die zingen we daar niet. Die zijn eigenlijk, tenminste, dat neemt men aan, ontstaan een beetje in deze periode ook van het leven van David. Vandaar Psalm 56 en wij zingen nu vers 4. aansluiting op de preek zingen wij uit de bundel Weeklanklied 445, Ik bouw op u. Lied 445 uit de bundel Weeklank in aansluiting op de preek dus. In dit gedeelte dat we vanavond hebben gelezen, dan komen we David tegen als vluchteling. Dat is wel anders geweest in het leven van David en dat is misschien ook wel even goed om dat in context te plaatsen. Een paar hoofdstukken eerder lezen we van die waarschijnlijk bekende geschiedenis dat David die strijd aangaat met die reus Goliath. En David met zijn slinger, die gaat op die reus af. En dan spreekt hij natuurlijk die prachtige woorden uit. Hè, zegt hij tegen die reus Goliath, jij komt met een zwaard. Maar ik kom naar jou toe in de naam van de God van de legermachten. En dat zegt wat over het geloof en het vertrouwen van David. Even tevoren was hij al in het geheim tot koning gezalfd. Dat wist Saul natuurlijk, dat wist niemand. Ja, zijn broers. Zijn vader, maar voor de rest wist niemand dat. En dan zie je dat vanuit die kracht, die zalving, dat is natuurlijk ook de zalving van de geest, waardoor David ook in een bijzondere relatie tot God geplaatst wordt, in dit geval natuurlijk als koning. En dat David in dat geloof, in dat vertrouwen op die sterke God, die reus Goliath te lijf gaat en hij overwint. Hè? We lezen daar in dat prachtige verhaal dat die reus Goliath zo voorover op de grond valt, net als de god Dagon in 1 Samuel 4. Met al zijn gebral en zijn gebrul en zijn gehoon en zijn gespot van Israël en de god van Israël, bedenken jullie wel wie jullie zijn en al dat soort taal, hij sneuvelt vanwege die naam van de Heere onze God. En die overwinning, dat levert, als ik het even zo mag zeggen, David natuurlijk nogal wat op. Want ook Saul, die ziet dat. En die erkent dat ook, dat God met hem is. En stelt hem aan als, laat ik maar zeggen, commandant van de strijdkracht. Hij krijgt daarna ook die prachtige vriendschap, hè, die in de Bijbel beschreven wordt, tussen David en Jonathan. En in het minst wordt het natuurlijk ook opgemerkt door de mensen. David, die wordt ongelooflijk populair en ze zingen ook. Hè. Saul, die heeft zijn duizenden verslagen, maar David, dat is even een ander verhaal. Dat gaat in de tienduizenden. En dat werd een beetje ongemakkelijk voor Saul. Dat beviel hem, zeg maar, uiteindelijk ook niet. En je ziet dat er bij Saul in de loop der tijd, hè, in die hoofdstukken, voor dit hoofdstuk, zie je dat de jaloezie in zijn hart greep krijgt. Dat die jaloezie een beetje zelfs wat paranoïde trekken krijgt, hè, zonder dat hij wist dat David al gezalfd was. Voelde hij op een of andere manier aan, ja, als deze kerel te populair wordt, dan neemt hij natuurlijk mijn plaats in. Zo gaat dat met die koningen. Dus hij begint paranoïde te worden, jaloers. En uiteindelijk wordt dat zelfs haat, woede. En is het volstrekt helder. Hè, dat moet dan Jonathan even precies uitvissen. Maar het wordt volstrekt helder. Saul wil David dood. En alleen als je dat zo eventjes noemt, dan zie je al dat je denkt, wat is jaloezie toch eigenlijk een verschrikkelijk ding, hè? Daar gaat het vanavond niet over, maar ik wil het toch wel even zeggen. Laat die jaloezie nooit in je hart opgroeien. Want het is zoiets verschrikkelijks. Je moet kijken waar dat uiteindelijk op uitloopt. Je hebt het natuurlijk bij Kain en Abel al gezien. En je ziet het hier ook weer bij Saul. En Saul was ook een gezalfde des Heren, hè? Ja, dat uiteindelijk, hè, omdat Saul nooit die beweging teruggaat richting God, zie je het maar groeien en toenemen, het wordt haat en hij wil maar één ding, hij wil David dood. En David moet vluchten, omdat Saul nou eenmaal razend is geworden. En dat betekent voor David natuurlijk nogal wat, nu hij een vluchteling is geworden. Hè? Geen koninklijk hof meer in de buurt. Geen vriend meer in de buurt, Jonathan. Hij is gescheiden van zijn familie, daar horen we dan later weer van, maar in eerste instantie ook dat niet. Ja, en dan ben je behoorlijk op jezelf aangewezen. Ja, met een groepje getrouwe struint hij daardoor door die woestijnen heen. Maar ondertussen is David hier wel op zichzelf aangewezen en hij is, laten we het maar ronduit zeggen, hij is ook gewoon bang en dat kunnen we allemaal voorstellen. Je zult het maar meegemaakt, ik heb het nog nooit meegemaakt, maar dat iemand uit is op je leven. Dat je de hele tijd over je schouder moet kijken, is er iemand of is er een spion of wat dan ook. David is bang. Ik ken al enkele kinderen zitten, die kennen waarschijnlijk het liedje als ouder waarschijnlijk ook wel. Natuurlijk, van die strijd van David met Goliath, hè, dat is een prachtige liedje. David met zijn slinger, die is voor niemand bang. Nee, toen hij in de naam van de Heere tot die Goliath kwam, was hij inderdaad niet bang. Totaal niet. En hier, dezelfde David, is bang op de vlucht. En wat doe je dan? Nou, in eerste instantie vind ik het eigenlijk nog helemaal niet zo vreemd dat we David in eerste instantie zien vluchten naar Nob. Daar waren de priesters. Daar stond ook de synagoge, het heiligdom. Hè, dat, we leven nog in de tijd waarin er natuurlijk in Jeruzalem nog geen tempel gebouwd was. Hè. De ark was overigens nog een Kiriat Jearim. Maar daar in Nob, daar waren de priesters, daar stond het heiligdom en daar gaat David naartoe. Dan denk je, dat snap ik wel. Misschien wil hij raad, hij vraagt wellicht om bescherming of wat dan ook. En tot dan toe is het allemaal nog prima te begrijpen en prima te volgen. Alleen dan gebeuren er allemaal vreemde dingen. David is daar met een groepje mensen. Die mensen, die parkeert hij even ergens. Hij loopt alleen naar dat priesterdom, naar Achimelech. Die ziet David alleen aankomen en schrikt en vraagt tot twee keer toe... David, ben je alleen? Is er nou helemaal niemand bij je? Hij schrikt. Waarom? Zou die misschien wel wat gehoord hebben over die toestanden, hè, tussen Saul en David? En denkt hij, wacht even, als daar een conflict zit en David komt hier naar mij, dan komt Saul later, trouwens later... Wij lezen tussendoor dat al een van de dienaren van Saul daar aanwezig is, Doeg. En dat wist Achimelech natuurlijk al. Die denkt, ja, dan denkt Saul dat ik partij gekozen heb voor David. Dus die schrikt. En dan doet David iets opmerkelijks. Dat is niet nodig. Ik kom namelijk namens Saul. Je hoeft niet bang te zijn. Ik kom namens Saul. Dat is een geheime missie. Daarom ben ik hier ook alleen. Maar dat is niet de waarheid, David. Hoe hoog wij David ook achten. Hier kunnen we niet omheen dat David niet de waarheid spreekt. Hij liegt. En dan gebeuren er nog meer vreemde dingen. Nou, in eerste instantie. Overigens weten wij niet... of dat David nou daadwerkelijk om raad heeft gevraagd. Hè? Dat vertelt de tekst niet. Doeg zegt het wel later tegen Saul. Als hij het inderdaad doorbrieft aan Saul. Dan zegt hij tegen Saul. Ja, David is bij Nob gekomen om raad te vragen. Hier wordt het verder niet verteld. Het eerste wat David doet. Volgens wat we gelezen hebben in 1 Samuel 21. Is eigenlijk vertellen. Ik ben hier op een geheime missie. En... dan denk je, je zegt het tegen een priester. Je zegt het in het heiligdom. Kijk, dat David, volgende vraag, vraagt om wat eten. Dat kan ik dan ook wel weer begrijpen. Hij is natuurlijk in der overhaast weggegaan. En dat hij met Jonathan had gesproken. Waarschijnlijk niet aan eten gedacht. Dus heb je wat te eten voor mij? Nou ja, dat heeft Achimelech niet. Er is niet een koelkast vol met de eten zomaar voorhanden. Het enige wat die Achimelech geeft, dat is in dat heiligdom, en net als later in de tempel, daar had je, als je binnenkwam in het voorhof, had je de zogenaamde toonbroden. De broden van het aangezicht, heet dat letterlijk. De broden die liggen voor het aangezicht van God. En dat waren 12 broden, 6 links, 6 rechts. En die waren ook een teken voor Israël, dat God een God is die zorgt, hè, zoals ze het manna hebben gekregen in de woestijn. God is een God die zorgt voor dat dagelijks brood. En dat brood, dat moest elke keer op de Sabbat verwisseld worden. Hè. Dan werd het oude brood weggedaan en dan werd er nieuw, vers brood neergelegd. Dus blijkbaar is het nu ook Sabbat, want ze hebben het oude brood net weggehaald. Nou zegt Achimelech, we hebben dus wel van die toonbroden. Alleen er zijn twee problemen. Die toonbroden die mochten alleen maar gegeten worden door de priesters van dienst. Dus de priesters die op dat moment dienst hadden, die mochten het brood dat weg werd gehaald, die mochten dat eten. Voor de rest mocht niemand dat eten. Dat is één. En twee, moest je als je dat brood at ook rein zijn. En één van die reinheidsvoorschriften was dat je dus ook geen omgang mocht hebben met een vrouw. Tegenwoordig moeten we er altijd een beetje om lachen, dat is een rare manier van denken daar in de Bijbel. Terwijl tot voor kort op grote toernooien, bijvoorbeeld het voetbaltoernooi van het Europees kampioenschap of wereldkampioenschap, de vrouwen er niet bij mochten zijn. Dat had ook eenvoudigweg daarmee te maken dat ze gefocust bleven op hun zaak. En zo was het ook in het leger, als ze uitgingen op een missie, hè, dan waren in principe de strijders rein, hadden ze geen omgang met de vrouwen. Dat is wat David ook zegt, het is een beetje een ingewikkeld vers wat je leest in vers 5. Ik zal dat u even voorlezen uit de NBV 21, dan heeft u even een indruk wat daar bedoeld wordt. Vers 6 is dat. Wij hebben, zoals gewoonlijk, zegt David, de verplichting op ons genomen om ons van de omgang met vrouwen te onthouden, antwoordde David. Altijd als ik er met mijn mannen op uittrek, zijn wij en alles wat we bij ons hebben gewijd. Zelfs als het een gewone onderneming betreft, dus vandaag zijn we zeker gewijd. Daar komt het wel op neer. En dan is het wel even wat duidelijker. In de herziening wordt het niet helemaal duidelijk wat er nou precies bedoeld wordt. Maar waar het dus om gaat dat David hier zegt, ja, maar wij zijn altijd gewijd met de spullen die we hebben. Rein. Dat doen we altijd. Maar nu het een bijzondere missie betreft, zijn we zeker rein. Leugen nummer 2. Zo gaat dat natuurlijk ook, hè. Liegen is helemaal niet moeilijk. Het is zelfs heel makkelijk, want het is vooral de weg van de minste weerstand. Hè? Om je vege lijf te redden is het soms handig om eventjes een leugentje te doen. Het probleem van het liegen is om het vol te houden. Want dan moet je natuurlijk heel goed onthouden wat je leugen ook weer inhoudt en wat je smoes ook weer is. Dat moet je natuurlijk wel consequent volhouden. Daarom kost dat ook zo immens veel energie. Naast dat het natuurlijk zondig is voor God. En uiteindelijk geeft Achimelech die toonbroden. Het is wel opmerkelijk, hij stapt over dat ceremoniële punt heen, namelijk dat het alleen voor de priesters is. Maar dat rein, nou daar zijn ze, dus geeft hij die toonbroden. En Jezus zou later zeggen, hè, in Matthäus, van ja, als het erop aankomt tussen offers of barmhartigheid, dan is barmhartigheid belangrijker dan je offeranden. Ja, dat kunt u ook nalezen in Matthäus, daar schrijft, zegt de Heere Jezus dat. Dus daar stapt dan Achimelech overheen vanwege de barmhartigheid. Hij hoort dat ze rein zijn en hij geeft ze dan vervolgens ook het brood mee om te eten. Begrijp ik. Maar dan, zegt David, heb je soms ook nog een wapen. een wapen, een speer of een zwaard of iets dergelijks. Want dat heeft hij namelijk niet bij je. Een priester, hè? In een heiligdom. Ik heb nog niemand aan de deur gehad en mij zou vragen, hebt u een wapen voor mij? Daar moet je meestal niet voor bij een geestelijke zijn. Waarom vraagt David hier nou aan een priester om een wapen? Die zijn er ook niet. Dat zal later ook wel blijken als Doeg het doorbrieft en al die priesters uitgemoord worden. Nou ja, nou blijkt daar het zwaard van Goliath te zijn. Als een soort, mag ik het noemen, trofee, als een soort aandenken dat David in de naam van God, dat is ongetwijfeld de bedoeling, uiteindelijk Goliath heeft gedood. En nou vraagt diezelfde David hier om een wapen en hij neemt het zwaard van Goliath. Wat zei David ook alweer tegen Goliath? Jij komt naar mij toe met een zwaard en ik kom naar jou toe in de naam van de God van de legermachten, van de hemelse legermachten. David, mijn lieve jongen, wat moet jij met een zwaard? Nou, dat heeft natuurlijk te maken, in vers 8 zegt dat, dat heeft natuurlijk waarschijnlijk mee te maken met wat in 7 staat, namelijk die Doeg. Die is daar opeens. Hij heeft zichzelf, staat er voor het aangezicht van de Heer, afgezonderd. Ja, we weten niet wat daar nou precies mee bedoeld is. Het is een Edomiet. Dat zijn toch bepaald niet de vrienden van Israël, zeg maar gerust de vijanden. Maar hij is waarschijnlijk, hij is overgegaan tot de God van Israël in dienst van Saul. Maar het is een gevaarlijke klant en dat blijkt later, want Doeg heeft eigenhandig die priesters daar in Nob uitgemoord. Wat voor mens moet je dan zijn? En heeft Achimelech het op een of andere manier aangevoeld? Hier is een verrader, hier is een spion. En hij lijkt het op een of andere manier ook, je zou bijna zeggen, door gecodeerde boodschappen aan David te willen overbrengen. En dat David hier dan vraagt om een zwaard. Maar het blijft merkwaardig. Diezelfde David, die Goliath overwint met een slinger in de naam van God, gaat nu met een zwaard van Goliath op weg. Ja, want hij gaat nog weer verder. En dan wordt het natuurlijk erg ingewikkeld, want vanuit Nob vertrekt David naar de Filistijnen. Achis. Koning Achis. Overigens, als je Psalm 34 leest, dan wordt die koning Achis Abimelech. Waarschijnlijk is dat een ambtstitel, maar goed, dat gaat dan over die geschiedenis. En dan gaat David naar de Filistijnen. Hoe wanhopig moet je zijn als mens om notabene naar de Filistijnen te gaan, naar het dorpje Gat. Wie kwam er uit Gat? Goliath. Hoe wanhopig, hoe angstig moet een mens zijn? En ze herkennen hem. Ja, dat kun je natuurlijk op je klompen aanvoelen. Ze herkennen hem. Ze denken al dat hij koning is. Ze denken, dat is de koning van Israël waarover ze gezongen hebben. De 1000 en hij zijn 10.000. En dan lezen we in vers 12 dat David echt bang wordt. Nou denkt hij, nu is het gebeurd en hij verzint een list. De gezalfde des Heren, die in de naam van God zo'n overwinning heeft behaald, die moet een list verzinnen en hij doet, ja, laat ik het maar rechtuit zeggen, hij doet alsof hij gek geworden is. Hij gedraagt zich als een waanzinnige, krabbelt aan de deuren, laat het speeksel door zijn baard gaan, alsof hij een bezetene is. En David wist natuurlijk, zo'n waanzinnige, die werd in die tijd vaak gemeden als de spreekwoordelijke pest. Waarom? Omdat men dacht, ja, daar zijn kwade machten gaan en dan kun je maar voor de heel ver vandaan blijven, want voor je het weet heb je het zelf ook. En dat zegt die koning ook. Wat hebben jullie nou weer binnengehaald, deze waanzinnige? Hebben wij er in ons eigen land al niet genoeg? Niet zo'n hele aardige opmerking over zijn eigen volk. En zo ontsnapt David En hij komt dan uiteindelijk terecht, lezen in vers 22, in die grot van Adullam. Hoe kan dit nou? Hoe kan nou de gezalfde des Heren na zo'n gebeuren met Goliath zo terugvallen op leugen, op misleiding, op een list? Waar je denkt, nou David, dat vind ik dan ook niet helemaal netjes. De gezalfde des Heren. Kijk, je zou toch verwachten, dat kan ik me voorstellen, na zo'n overwinning op Goliath, dat je in een, laat ik maar zeggen, een soort geestelijke roes leeft. Dat je zoiets hebt van in Christus, hè, zoals Paulus later zou zeggen, zijn wij meer dan overwinnaars. Als God met ons is, wie op deze aarde of in de hemel of waar dan ook, is dan tegen ons? Die doet mij wat? En dan krijg je zo'n geschiedenis. Een beetje ongemakkelijke geschiedenis, hè? Je zou bijna zeggen, daar gaat onze held. Van David met Goliath, dat is natuurlijk mooi, dat is ook bekend. Dit is niet zo bekend. En toch ben ik blij dat dit soort verhalen in de Bijbel staan. Er wordt in de Bijbel nooit en te nimmer gefotoshopt. Hè? Dat het een beetje mooier gemaakt wordt dan dat de werkelijkheid is. Zoals je wel eens met foto's op social media doet. Hè? Dan maak je het even iets mooier dan dat je werkelijk bent. Nou, dat doet de Bijbel helemaal nergens. Zelfs zo'n belangrijk figuur als David, van wie wij zulke mooie psalmen hebben gekregen. Het wordt niet mooier gemaakt dan het is, het wordt gewoon beschreven. Kijk, ik kan natuurlijk ter verdediging best een aantal dingetjes noemen, hè. Ook die eerste leugen van David, dat zou natuurlijk best te maken kunnen hebben. Ik zei al, dat lijken soms wel wat verborgen boodschappen. Als Archimedes twee keer zegt, ben je alleen? Is niemand bij je? Dat David er misschien eens in gehoord hebben, oh, er is iets niet pluis. Ik zeg wel dat ik namens Saul kom, dan houd ik Archimedes ook uit de wind. He, dat zou natuurlijk kunnen. Dat zou je ter verdediging van David nog wel kunnen zeggen. Maar het blijft natuurlijk wel ongemakkelijk. En het blijft wel misleiding. En hoe kan dat? Vooral zo kort na die overwinning op Goliath. Nou ja, het antwoord op deze vraag is eigenlijk niet zo heel ingewikkeld, omdat David een mens is. Net zoals u en jij en ik een mens bent. En als mens kun je soms zo'n bijzondere ervaring hebben, ook met God. En een paar weken later gebeurt er iets en het lijkt alsof het helemaal verdwenen is. Elia was een mens zoals u en ik. Nou, die hield, hè, je weet die bijeenkomst van wie is nou de ware God. En Elia is voor niemand bang, hij steekt zelfs de draak met die afgoden. En het wordt volstrekt duidelijk, niet Baal, maar Israëls God is de ware God. En Elia, je zou kunnen zeggen, die mag nog de overwinning van de ware God vieren. Onze God is de ware God. Het wordt nog eens bevestigd. En het zou maar gebeuren hier in Wilnis op het plein. Dat we op een zaterdag, dat u hier eens eventjes twee altaren neerzet. En nou gaan we het eens even uitmaken. Allah of de God van Israël. Wie is de ware God? Nou, de hele streek loopt uit. Wat gaat er nou gebeuren? En dan blijkt, God van Israël, de Vader van Jezus Christus, is de ware God. Dat zou toch een gebeuren wezen? En dat zou toch de gelovigen, de christenheid, een geweldige boost geven? Elia. En dan is er één vrouw, Isabel, die zegt deze man moet dood. En Elia is helemaal van de weg. Hij raakt helemaal, hij moet weg, hij vlucht. loopt dagenlang door tot diep in de woestijn en zegt daar tegen de Heere God, laat het maar, voor mij hoeft het niet meer. Hij stort in een diepe depressie, na zo'n schitterend, diepe, mooie ervaring. Wat blijkbaar een mens. Een mens die komt soms zo wanhopig kan zijn, angstig, op de vlucht. En angst, dat weet u natuurlijk ook wel, dat haalt niet altijd het beste in je naar boven. Dan zeg je wel eens dingen, dan doe je wel eens dingen waarvan je later denkt, ja, was dat nou wel zo goed? Petrus? Een mooi mens. Waarom? Ik vind het zo mooi omdat Petrus zo, ja, zo spontaan, hè? En dan zegt Jezus, wat zeggen de mensen allemaal van mij? Nou, dit en zus en zo. Maar wat zeggen jullie nou? En dan is het Petrus die zegt, u bent de Christus, de Zoon van de levende God. En dan zegt de Heer Jezus, maar ik moet wel lijden. Oh, zegt Petrus, maar dat gaat niet gebeuren. U houdt even geen rekening. Wij zijn er ook nog, hè? Op mij kunt u rekenen, Heer Jezus. Echt. En gezegd, eerlijk is eerlijk, Petrus heeft woord gehouden. Hè? Want alle discipelen waren al weg, behalve Johannes dan nog, ergens. Maar Petrus is tot het einde toe bijgebleven. Jezus werd gemarteld en Petrus was er. En dan komt er één klein slavinnetje met een hele eenvoudige vraag. En die zegt tegen Petrus, jij hoort er toch ook bij? En wat, hij wordt bang? Hij denkt, ja wacht even, dit kan me dood betekenen. En hij liegt. Hij verloochent zijn meester. Begrijpt u, dat zijn stuk voor stuk mensen. Misschien zijn hier ook wel mensen die mooie ervaringen met God hebben meegemaakt. Genezing wellicht. En hoe mooi is dat als je mag meemaken dat de Heer je genezen heeft. Nou, dan leef je als het ware in zo'n geestelijke roes en je wil elke dag wel zingen en juichen en blij zijn. En maanden later, er gebeurt iets in je gezin of wat dan ook en opeens is het weg. Of wat ik dan wel eens hoor van jonge leiders, hebben ze belijdenis gedaan. Je bent een jaar intensief met elkaar bezig geweest, mooie gesprekken gehad, je doet belijdenis en je bent een jaar verder en je denkt, waar is het eigenlijk allemaal gebleven? En dat kan soms echt door één opmerking of door een gebeurtenis of wat dan ook. Ja, je bent een mens. En het lied dat we straks gaan zingen, het was me eigenlijk nooit zo opgevallen. Hè? Dat is natuurlijk zo'n bekend lied, ik bouw op u. En toen viel me eigenlijk op dat tweede couplet met name. Daar staat natuurlijk, gelovend ga ik eigen zwakheid voelend. En dan komt het, en telkens weer moet ik uw kracht verstaan. Toen dacht ik, dat is het precies. En telkens weer moet ik uw kracht verstaan. Wij denken soms wel eens, zeker als je een beetje jong bent, althans ik dacht wel zo, op een gegeven moment geloof je. En dat zit dan in je broekzak, om zo te zeggen. En wat er ook in je leven gebeurt, dan haal je het eruit. En dan komt het vanzelf tevoorschijn. Nee. En dan maakt die ouder wordt, ga je dat alleen maar meer begrijpen. Zo gaat dat niet. Zelfs na prachtige en krachtige ervaringen kun je daarna soms ook weer wegzakken en in een toestand terechtkomen dat je denkt, hoe kan dat nou? Dan moet je niet denken, oh, zie je wel, ik ben geen echte christen, dat soort dingen. Nee, dan moet je denken, ik ben blijkbaar een mens die telkens weer die kracht van God moet verstaan. Want ja, als ik hier alleen al de vraag zou stellen van, heeft er iemand van u nog nooit gelogen? Ik denk dat wij allemaal wel een keer gelogen hebben. En als dat niet zo is, excuseer daarvoor, maar ik ga ervan uit dat de meesten wel eens een keertje gelogen. En waarschijnlijk niet eens in zulke situatie als David hier heeft meegemaakt. Dat maakt alleen maar duidelijk hoezeer wij mensen zijn. En wat wij als mens nodig hebben, is dat we het weer horen dat er een God in de hemel is, die inderdaad de kracht geeft om reuzen te verslaan. En dat wij het weer nodig hebben te horen dat wij niet leven vanuit onze eigen kracht en prestaties en grootheid. Daarmee heeft David Goliath niet verslagen. Maar dat wij elke keer moeten leven van die kracht van God, van genade. Dat prachtige woordje, genade, uitgenade en doorgenade. Anders gaat het echt niet. En als je dat denkt, nou, dan laat God je wel eens door het ijs zakken, hè? Want Petrus moest het ook wel voelen. Het was een gelovig mens. Maar hij kende zichzelf nog niet goed genoeg. Nou is er wel iets opmerkelijks, ik weet niet of dat al een beetje opgevallen is, maar Psalm 34, die waarschijnlijk uit deze tijd afkomstig is. Overigens staat daar boven die Psalm 34 in de vertaling, staat dan toen David zijn aangezicht veranderd had. Maar dat is niet van David zelf, hè. Dat hebben de verzamelaars later erboven gezet, want die psalmen zelf, die kun je meestal helemaal niet plaatsen bij die en die gebeurtenis. En dat zie je ook als je Psalm 34 leest, of Psalm 56 of 57. Psalm 56, ik roem in God, ik prijs het onfeilbaar woord. Je denkt, deed David dat? Of als je Psalm 34 leest, dat je denkt, wacht eventjes David. Ben je nou toch een beetje aan het photoshoppen, dat je het toch mooier maakt dan dat het werkelijk is? Ergens lijkt het een beetje te wringen. Maar weet je wat het verschil is? Wat wij hier lezen in de Bijbel, in 1 Samuel 21, maar ook later als David natuurlijk forste fout ingaat met Izebel en Bathseba en Uria, dat is hoe de mens is. Zeg maar, ook de mens met zijn gevoelens en met zijn zwaktes, het wordt allemaal geschreven. Psalm 34 en alle psalmen, die worden beschreven vanuit het geloof. Daar worden niet alleen maar natuurlijk, worden ook gevoelsdingen daarin verwoord. Maar de psalmen zijn vooral de liederen, waarin het geloof wordt bezongen. Het geloof in God, en dat is natuurlijk ontzettend belangrijk. Als wij namelijk ook zingen onze liederen of onze psalmen, dan zingen wij daar niet alleen maar onze emoties in uit, dat zit er natuurlijk ook in. Maar zingen heeft vooral ook als bedoeling om het geloof dat in die liederen zit in te zingen. Terwijl je het zelf misschien op dat moment helemaal niet zo beleeft en voelt, maar dat je het zingt en zegt, ja, zo is het. En zo hoort het ook te zijn. En dat is natuurlijk wel belangrijk, want wij zijn natuurlijk in onze tijd het gevoel zo belangrijk gaan vinden. We zijn het zelfs gaan aanbidden. Dat iemand zegt, ik voel mij zo, en dan heb je maar iemand als zodanig te accepteren. Maar je ziet ook dat iemand zegt, ja, ik ga niet meer naar de kerk, want ik voel daar niks. Ik bid ook maar niet meer, ik lees niet meer uit mijn Bijbel, want ja, ik merk er toch niks van, ik voel er niks bij. Ik zing ook maar niet meer, want dat doet me helemaal niets, begrijpt u? Dan zeg je eigenlijk, het gevoel is leidend. Maar in die psalmen, in die liederen, spreekt David als een gelovige. In die zin is natuurlijk waar wat Augustinus zei, 1 keer zingen is 2 keer bidden. Het geloof in zingen. En natuurlijk als je Psalm 34 leest, dan zie je her en der wel aanwijzingen. Je denkt, heb ze bijvoorbeeld in vers 14, waar David zegt, behoed je tong voor het kwaad en je lippen voor het spreken van bedrog. Dan snap je natuurlijk wel waar dat over ging. David is geen heilige, een mens. En een mens die kiest in bepaalde situaties van angst wel eens de minste weerstand, dat is zonde. En als dat dan later leidt tot die verschrikkelijke slachting, natuurlijk iets onvoorstelbaars, hè, dat Saul zo diep is gevallen, dan krijgt David dat te horen. En dan zie je trouwens ook direct het grote verschil tussen Saul en David. Dan zegt David in hoofdstuk 22, vers 22, ik ben er de oorzaak van dat iedereen vanuit het huis van uw vader is overleden, vermoord. David erkent het hier, dat hij mens is. En mens zijn betekent dat je dus ook erkent dat je zondig bent. En dat je niet de schijn ophoudt, nee, dat was niet goed wat ik daar gedaan heb. En dat is ook het grote verschil als je Saul en David naast elkaar legt. Dan zie je Saul echt een mens die de hele tijd probeert een soort façade op te houden. Een soort de schone schijn. Die probeert steeds maar weer, als het ware, zich beter voor te doen dan het werkelijk is. En hoeveel mensen doen dat niet? Als ik dan maar goed ben, en als ik dan maar goed presteer, hè, dan word ik wel geaccepteerd. Dus als je dan een keer liegt, of het gaat een keer mis, erg mis, ja, dan doen we maar net alsof een ander dat gedaan heeft, of weet ik veel wat allemaal. Dat is de schone schijn ophouden. Maar David weet, ik ben een mens. En als mens ga je soms ongelooflijk de mist in. En hij erkent het. En telkens weer moet ik uw kracht verstaan. David is inderdaad geen heilige in de zin van volmaakt. Ik zei net al, wie wel? Wie van u kan zeggen dat hij nog nooit gelogen heeft of nooit onwaarheid heeft gesproken? Of om het lekker, om het even wat beter uit te komen. Zeker als je in angstsituatie. Ik ken helemaal niemand. Nou ja, eentje dan. Dat is natuurlijk wel de belangrijkste, namelijk Christus in zijn uiterste angst. In die verschrikkelijke angst heeft Christus nooit de weg van de minste weerstand gekozen. Nooit. Nooit een leugentje om bestwil. Nooit om er zelfs een vege lijf mee te redden. Nameloze angsten heeft hij doorstaan. En hij werd achtervolgd. En hij werd bestreden. En nooit koos Jezus voor zichzelf. Nooit. Ja, David is een type van Christus, maar Christus is zoveel beter, zoveel krachtiger, zoveel dieper. Al kostte hem zijn eigen leven en dat heeft het hem uiteindelijk ook gekost. En dan mogen wij blij zijn, want als wij de mist in gaan en we niet staande kunnen blijven in onze angst en je wel eens domme dingen doet, er is vergeving. Proef en zie, zegt David ook weer in Psalm 34, hè. Proef en zie dat de Heere goed is en wel gelukzalig is de man of de vrouw die tot hem de toevlucht neemt, ook in zijn angst en in zijn nood. Amen. Laten we nu elkaar danken en bidden. Hemelse Vader, dank u wel voor uw geduld met ons mensen. En bovenal voor uw genade. Dat de strijd is geleverd door uw Zoon Jezus Christus en dat we in hem meer dan overwinnaars zijn. Heren, maar we moeten het wel telkens weer horen. Heren, en bewaar ons ervoor dat wij misschien wel na een mooie ervaring gaan denken dat we het zelf wel redden. Heren, we zijn mensen. En we hebben het telkens weer nodig dat onze kracht en de overwinning en de vergeving bij u is. Leer ons uit genade te leven. Misschien wel maken we dat mee, die angst. En anders komen we er allemaal wel op een dag voor te staan, de angst voor de strenge, bittere dood. Heren, wat blijft er dan van een mens over? Heren, houdt u ons dan vast. Uw genade alleen kan ons redden. Ga zo met ons mee, de nieuwe week in, bewaar ons voor de zonde en bewaar ons dicht bij uw woord. Door Jezus Christus, die leeft en regeert nu en in alle eeuwigheid. Amen. U krijgt nu gelegenheid om uw gaven te geven en wij zingen daarna, ik hoop dat de organisten, ik zie dat ik vers 6 alleen doorgeef, maar het moet eigenlijk 5 en 6 zijn. Dus nou, ik hoop dat de organist het goed vindt, ik kan het niet zien. Maar Psalm 56 en we zingen dan vers 5 en 6. gemeente, ga u heen in vrede en ontvangt de zegen van de Heere onze God. De genade van onze Heer Jezus Christus en de liefde van God de Vader en de gemeenschap van de Heilige Geest zijn met u allen. Amen.